Welkom bij De Nieuwe Standaard in Familievermogen, een podcast van Klavers. Als multidisciplinaire private wealth dienstverlener bieden wij families en hun vermogen een thuis. Mijn naam is Paul van Hastenberg en in deze aflevering spreek ik met Roberto Paganoni, CEO of algemeen directeur in goed Nederlands van LGT Capital Partners uit Zwitserland over investeren in private markten. LGT is een Zwitserse investeerder in private markten met inmiddels ruim 106 miljard dollar beheerd vermogen, 845 medewerkers met 69 nationaliteiten die samen 64 talen spreken en werken in 15 kantoren wereldwijd. Daarmee is LGT een van de grotere investeerders in de wereld en we zijn dan ook heel blij dat Roberto in onze podcast zit. Overigens klinkt zijn naam Italiaans en werkt hij al een half leven in Zwitserland, maar Roberto is gewoon geboren en getogen Nederlander. Private markten, dat zijn alle investeringen buiten financiële markten of traditionele beurzen zoals private equity, vastgoed en private debt, hebben we de afgelopen 20 jaar een flinke groei doorgemaakt. Roberto Paganoni was er met LGT Capital Partners vanaf het begin bij. Bij Klavers volgde niet langer na. In deze podcast staan we stil bij wat er allemaal is gebeurd. Maar als ervaringsdeskundige, want zo durf ik ons wel te noemen Roberto, gaan we ook vooruitblikken. Wat staat eraan te komen en welke kansen zien we? Welkom en heel fijn dat je in deze podcast wil zijn met ons. Kun jij jezelf kort introduceren, wat over jezelf vertellen en zeker ook wat over LGT vertellen? Want dat zal een naam zijn die niet iedereen heel bekend in de oren klinkt.
Dankjewel Paul. Nou, dat denk ik is inderdaad zo, dat LGT niet zo bekend is. Mijn achtergrond, ik ben Nederlander en Italiaan. Mijn moeder was Nederlands, mijn vader Italiaans. Opgegroeid in Limburg, dat hoor je ook nog wel zo'n beetje, denk ik. Ik ben werktuigbouwkundig ingenieur. Heb daarna een studie bedrijfskunde gedaan in Zwitserland, in St. Gallen. Ben mijn carrière begonnen bij een consulting firm, McKinsey, heb ik 8 jaar gezeten. Toen wilde ik eigenlijk een private equity bedrijf beginnen. Heb per toeval een prinselijke familie ontmoet, de prinselijke familie van Liechtenstein. En zo is eigenlijk LGT Capital Partners ontstaan. Ja. Het begon eigenlijk allemaal zo dat de familie een bedrijf verkocht waar ze vrij veel geld voor teruggekregen hebben. Mm-hmm. Het was ongeveer $1 miljard.
Ja.
En toen zijn ze naar mij toegekomen en gezegd van nou, kun je voor ons een beleggingsportefeuille opbouwen die als de markten goed lopen een mooi stuk van die positieve rendite meeneemt, maar alsjeblieft als het slechter loopt dan naar beneden toe niet meegaat.
Ja.
Dus dat was het idee. Nou, als ingenieur denk je natuurlijk van, ja, hoe moet dat in godsnaam?
Ja, hoe doe je dat?
Hoe doe je dat nu?
Ja.
En toen zijn we een beetje gaan kijken rond de wereld. Kunnen we modellen vinden die zoiets alles gedaan hebben? En uiteindelijk zijn we toen terechtgekomen bij Yale Universiteit. Mm-hmm. Die Amerikaanse universiteiten hebben endowments.
Ja.
Dus de alumni geven dan geld.
Ja.
Yale had dat ook. En er was een meneer die dat managede. Die heette David Swensen. En die had dat voor elkaar gekregen.
Ja.
Dus dat zagen we daar. En daar zat een flink stuk private equity en private markten in. Mm-hmm. En toen hebben we eigenlijk dat princely portfolio,
ja,
zoals we het nu noemen, hebben wij opgebouwd naar het model Yale.
Ja.
Met een groot stuk private markten erin.
Ja. Ja.
Dus zijn we begonnen te investeren in 1998.
Ja.
En het heeft ook eigenlijk precies dat gedaan wat we wilden. Ja.
Ja. Want vorig jaar was inderdaad jullie 25 jaar bestaan en jij staat dus aan de basis van de oprichting van LGT. Je bent begonnen met het prinselijk vermogen destijds, maar inmiddels is er natuurlijk heel veel gebeurd sindsdien. Ja.
Ja. Wij hebben ben ik meer of minder alleen. En we hebben toen eigenlijk gezegd, met de tijd gaan we opbouwen, mm-hmm, in de categorieën waar je met vaardigheden echt een verschil kunt maken. Dus niet je klassieke long-only aandelen, mm-hmm, en fixed income. Maar echt die categorie zoals private markten, ja, en een aantal andere, waar je echt een verschil kunt maken.
Ja.
Als je in de juiste vaardigheden van mensen investeert.
Ja, maar je zit dan met je liquiditeit wel. Je kunt niet alles in private markten stoppen. Dus je zult wel een bepaalde vermogensverdeling hebben waarin je een deel liquide bent en een deel illiquide bent.
Ja, wij hebben in totaal zeg maar een voor dit prinselijk portfolio, daar zijn we begonnen dus met een, dat was 900 miljoen, mm-hmm, eigenlijk. We zijn begonnen met een allocatie van 20% naar private markten.
Ja, ja.
En vandaag zitten we bij meer tegen de 40% private markten.
Ja, ja. Ja. Dus dat is een heel behoorlijk deel.
Dat is een behoorlijk stuk daarvan.
Ja. En de rest is min of meer liquide of in andere categorieën.
En er zijn andere categorieën die meer voor de diversificatie erin zitten, zeg maar. Dat zijn hedge fund strategieën.
Ja.
Het zijn thema's als insurance-linked bonds. Ja. Maar er zit ook een klein stukje gewoon klassieke long-only equity en fixed income in. Dat hebben we typisch outsourced tot een andere
partij. Ja, die eigenlijk in iedere vermogensverdeling nodig hebt en dus ook bij jullie.
Ja.
Ja. En in ieder geval hoe ik naar LGT kijk, is dat alles wat met duurzaamheid en impact te maken heeft, dat vanaf dag 1 bij jullie wel echt belangrijk geweest is. Dus misschien heeft dat ook zijn oorsprong in die prinselijke basis, die dat ook belangrijk vonden en vinden.
Ja, dat is inderdaad zo. De familie van Liechtenstein was van begin af aan heel duidelijk erin dat ze zeiden van nou, we willen geen geld verdienen met dingen die waar we niet mee in aanraking willen komen. En reputatie is voor ons heel belangrijk. Dus die wat vandaag de dag ESG heet, dat heette toen Socially Responsible Investing.
Ja.
Dat was van begin af aan voor ons heel belangrijk.
Ja. Ja,
dat is zo. En de familie heeft ook altijd de filosofie gehad. We willen lange termijn met een goede reputatie onderweg zijn. We hoeven niet zo snel mogelijk zo rijk mogelijk te worden.
Nee.
Dat zijn we al.
Ja.
Maar het gaat echt erom long-term sustainable.
Precies.
En het moet qua reputatie goed in elkaar zitten.
En op een verantwoorde manier.
Dus. Op een verantwoorde manier. Familie heeft ook altijd heel veel in filantropie gedaan.
Ja.
Het is ook zo dat van onze winst als bedrijf gaat 10% in een stichting, mm-hmm. een filantropische stichting.
Oké. Okay.
Gaat naar projecten in derde wereldlanden.
Ja.
Dat was ook voor de familie van begin af aan altijd een heel belangrijk topic.
Ja, en de ontwikkeling die wij zien door de tijd is dat 20, 25 jaar geleden was filantropie. Dat was als je impact wilde maken, deed je dat. En inmiddels kun je ook gewoon met investeren goed doen voor de wereld. Klimaat, voeding, gezondheidszorg bijvoorbeeld, armoede. Maar ook een mooi rendement maken. Dus die twee gaan nu hand in hand. Dus in dat deel van de wereld is het wel echt veranderd dan versus 20 jaar geleden.
Dat is echt veranderd. Ook bij ons veranderd. Dat je vanuit, je begonnen eigenlijk met een beetje dat filantropische perspectief, zoals je zegt.
Ja.
En dan ben je geconfronteerd eigenlijk met een situatie dat veel van die non-for-profit organisaties misschien ook niet geleerd hebben om nou op de meest professionele manier te werken. En dat heeft ertoe geleid dat het idee opkwam van nou, ga je daar een beetje een private equity-like investeringsperspectief bij zetten.
Precies.
Dan kun je misschien zelfs nog meer impact hebben. En zo is eigenlijk die impact hoek erbij gekomen. Ja. En ook voor ons is dat een belangrijk aspect.
Ja, ja, ik merk in ieder geval bij Klaas ook dat we steeds meer gewoon 100% impact portefeuilles beheren voor klanten. Die zeggen, nou, ik wil gewoon 100% goed doen met mijn geld. En natuurlijk moet daar een mooi financieel rendement bij zitten. Maar ik wil vooral ook heel erg goed doen voor de wereld. Dat is zeker een trend die we wel herkennen. Over trends gesproken. De LGT gaat ruim 25 jaar terug. Klaver bestaat nu ook 15, 16 jaar. Dus we hebben al een behoorlijke geschiedenis. Hoe zou je zeggen dat private markt of private equity zich gekenmerkt heeft de laatste 20 jaar? Wat zijn de trends die je daarin kunt onderscheiden?
Nou, ik denk er zijn een aantal punten die je kunt noemen hier. Punt 1, een enorme groei. Dus ik denk private equity was toen wij begonnen 25 jaar geleden was het echt een niche beleggingscategorie. En nu is het echt een stuk mainstream geworden, denk ik, voor heel veel partijen. We hadden ook heel veel geluk, veel tailwind, zoals de Engelsen zeggen, in de laatste 20 jaar. Als je alleen al denkt aan een hele lange periode van rente die naar beneden komt.
Ja.
Dat scheelt natuurlijk.
Ja.
Zeker als je ook met een stuk leverage werkt.
Dus financiering werd steeds
financiering goedkoper. Werd steeds goedkoper.
Ja.
Plus het was zo dat mensen ook helemaal niks meer verdienden. Uiteindelijk negatief verdienden op fixed income.
Ja.
Dus dan moest je ergens met je geld naartoe. Volatiele aandelenmarkten, dan kom je uiteindelijk bij private markten terecht.
En dat hebben we met name de laatste 5-6 jaar gezien, dat in de tijd van negatieve rente mensen aan het zoeken waren, waar haal ik nog wel wat rendement op mijn vermogen.
Ja.
Ja.
En wat je ziet ook, dat die private markt ook een stuk professioneler geworden is. Mm-hmm. Dus als je denkt van met wie kon je werken, met wie kon je investeren en samen beleggen 25 jaar geleden, waren dat niet zo enorm veel partijen.
Dat waren er heel weinig.
Dat waren er heel weinig, ja. En vandaag de dag is dat, hebben wij veel meer partners waar we mee kunnen werken.
Ja.
Waar we opportuniteiten ook van op tafel krijgen.
Ja.
Dus het is een stuk groter geworden, is een stuk professioneler geworden.
Ja. En het algemeen geaccepteerd. Ik denk dat als je kijkt nu naar bedrijfsleven, ondernemers die gebruiken private equity om te groeien, om een bedrijf beter, efficiënter te maken, groter te maken. En daar gewoon een mooi bedrijf van te bouwen. En dat is natuurlijk ook anders dan misschien het imago van private equity 15, 20 jaar geleden. Tegenwoordig is het, helpen ze echt bedrijven echt te groeien en betere bedrijven te maken.
Ja.
Dus het imago van private equity is ook wel echt veranderd, denk ik, de laatste
tijd. Het imago is sterk veranderd. Ik denk ook dat dat imago was sterk gedreven door die hele grote transacties. En dan denk je aan die Amerikaanse partijen, KKR, Nabisco. Eerste grote transactie die in de kranten stond.
Ja.
En dan had het heel veel te maken met leverage.
Ja.
En wij zijn altijd van begin af aan veel meer in die kleinere wereld, kleinere transacties. Bedrijven in de kleinere industriële sector, dienstverleningssector, waar het altijd al veel meer ging om het beter maken van bedrijven. Bedrijven laten groeien en doorgroeien. En uiteindelijk dan een beter bedrijf weer in de markt zetten. Dat was eigenlijk altijd het doel.
Ja. En dus niet of veel minder van schuld afhankelijk zijn.
En veel minder. Als je kijkt, als wij nu kijken naar alle transacties die we gedaan hebben over de laatste 20 jaar. En je gaat kijken, dan hebben we, als we 100 betaald hebben, hebben we gemiddeld 250 teruggekregen.
Ja.
En als je kijkt, hoe zijn die 150 winst uiteindelijk tot stand gekomen?
Mm-hmm.
Dan zie je dat 95% zit in de toegevoegde waarde van het beter managen van die bedrijven en het laten doorgroeien van bedrijven.
Ja.
Niet in de financiële leverage.
Nee. Als je nou over die 20 jaar, Roberto, 20, 25, ruim 25, wat zouden jouw belangrijkste lessen zijn uit die periode?
Nou, er zijn een behoorlijk aantal lessen. Maar als je het wilt samenvatten, denk ik dat de één punt is, wat ik in het begin ook zei, van het gaat echt erom de juiste vaardigheden van mensen te vinden. Mm-hmm. Het gaat uiteindelijk om het investeren in mensen.
Ja.
En dan moet je, ik weet niet hoe je dat op zijn Nederlands het beste zegt, een judgment call maken. Van zijn dat mensen waar je mee wilt werken, waar je mee kunt werken.
Ja.
En die echt professioneel zijn en professioneel bezig zijn. Dat is punt 1.
En selectie is daarin dus.
En selectie is heel belangrijk, want er zijn genoeg mensen die rondlopen en die geld van je willen hebben en die met jou willen investeren en waar je vanaf moet blijven.
Ja.
Dus dat vind je ook genoeg. Dus dat is punt 1. Denk punt 2, diversificatie.
Mm-hmm.
De Amerikanen zeggen altijd, diversification is the only free lunch that you get.
Precies.
En daar zit ook wel wat in.
Spreiding over verschillende categorieën en...
Dat is belangrijk.
Ja.
Dan lange termijn commitment en discipline en blijven doorinvesteren. Want je kunt het moeilijk timen.
Ja. Ja. Het zijn doorgaans natuurlijk 5 tot 10 jaar investeringscycli.
Ja.
Dus los van onze vaardigheden. Ik geloof niet dat wij kunnen voorspellen hoe de wereld er in 2034 uitziet.
Nee, dat kun je niet.
Dus dat is,
En dan is er maar één punt, denk ik, waar je een beetje de markt kunt timen. Wat we wel doen is dat we... Dat we zorgen dat we munitie hebben als het echt slecht loopt. Dus als iedereen wegloopt en iedereen wil uit zijn investeringen stappen, dan kun je typisch een euro voor 30 cent kopen.
Ja.
En is die euro typisch niet meer een euro waard, maar misschien 80 cent waard. Maar als je hem voor 30 cent koopt,
nog steeds een goede deal.
Dan is het nog steeds een goede deal. En dat zijn zogenaamde secondary transacties. Dus wij zorgen dat we altijd een beetje munitie hebben. Dat we op secundaire basis, dat we portfolio's of bedrijven kunnen kopen van investeerders die geld nodig hebben, die in de moeilijkheden komen.
Precies, om wat voor reden ook vanaf willen.
En dan kun je goede assets kopen voor die beroemde 30 cent op de dollar.
Ja.
Dat gebeurt bijvoorbeeld na een crisis zoals na 2008.
Ja.
Dan moet je even afwachten.
Ja.
Maar 2010 kun je dan precies dit soort transacties doen. Dus, en daar moet je dan op voorbereid zijn.
Ja.
Want als je er niet op voorbereid bent, dan zie je dat misschien wel. Ja. Maar dan ben je te langzaam. Dan handel je niet.
Ja. En wat dat betreft komen we uit best wel een lastige tijd. Misschien zit er nog wel middenin zelfs. 2019, 20, 21. Ondanks corona eigenlijk. Want corona heeft daarin geen roet eten gegooid. Waren eigenlijk heel erg goede markten op voor privaat kapitaal. En daarna 22, 23 waren lastig. Met de inflatie natuurlijk die hard opliep. De rente die hard omhoog ging. Geen transacties, geen deals. Wat is jouw beeld bij waar we nu staan? Zijn we daar nu doorheen of zitten we in de staart of waar staan we?
Ik denk dat we er een stuk doorheen zijn. Mm-hmm. Dus je ziet ook dat de waarderingen die naar beneden moesten komen, die zijn ook een goed stuk naar beneden gekomen. Denk ja. ik vooral aan technologie en aan dingen als software en healthcare.
Ja.
Er zijn twee, drie jaar geleden werden daar prijzen voor betaald die gewoon niet goed waren, niet juist waren, te hoog waren.
Ja.
Er is een stuk correctie gebeurd.
Ja, te hoog in ieder geval in de wereld van vandaag met de rente die natuurlijk...
Met de rente ziet dat er anders uit vandaag. Ja. Dus ik denk, we hebben een stuk van die correctie achter de rug.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk onzekerheden. Hè? Ja. Als je kijkt naar de politieke situatie.
Ja.
Wat ons zorgen baart is het feit dat die mooie globale wereld van vrije handel over alle grenzen.
Ja.
Dat ziet er nu heel anders uit dan 10, 15, 20 jaar geleden.
Ja.
En dat brengt de kosten, dat drijft de kosten omhoog.
Ja.
Dat werkt in principe inflationair.
Mm-hmm.
En is niet goed voor de businesswereld in principe. Dus, nee. dus ja, hoe gaat dat uitpakken uiteindelijk? Ja. Daar zitten onzekerheden in. Maar wat wij wel zien is dat net die privaatmarktcategorieën, waar je investeert in vaardigheden van mensen die dan met risico's om kunnen gaan, die bedrijven kunnen sturen in een richting dat ze met die onzekerheden goed overweg komen.
Ja.
Dat net een categorie is waar je in wilt zitten. Ja, misschien als het in de wereld moeilijker wordt.
Juist in deze tijd dus.
Juist in deze tijd.
Ja.
En wij hebben dan ook over de laatste jaren onze aandeel aan privaatmarktcategorieën binnen dat eigen portfolio een stuk omhoog gezet.
Ja, ja. Juist eigenlijk, want het klinkt wat paradoxaal, is dat je in moeilijke tijd juist meer gaat investeren. Maar juist nu is selectie en de juiste mensen zijn belangrijk en die kunnen ook verschil maken.
Ja, precies,
ja.
Ja.
Dus dat is, dan komen we terug bij die lessen die je trok uit het verleden. Die gelden eigenlijk ook in het verlengde van die moeilijke tijd die we nu gehad hebben. Daarin zijn we dus misschien, want de deglobalisering zit natuurlijk middenin. Dus dat is nog niet op zijn eind. Je ziet natuurlijk bedrijven zich meer terugtrekken op hun eigen continent. Een aantal dingen, de normalisatie van waarderingen, van rente, van inflatie, die hebben we wel gehad daar. Dus ons beeld is dat we wel in de staart zitten van die lastige periode. Misschien is dat ook wel meteen een mooi bruggetje naar de toekomst. Veronderstellend dat we in ieder geval twee moeilijke jaren gehad hebben. Misschien dat 2024 dan een overgangsjaar is en dat we vanaf volgend jaar weer wat meer vooruit kunnen kijken. Wat is jouw beeld bij waar we nu staan? Hoe kijk je naar de toekomst?
Nou, ik denk dat je punt 1 toch een aantal motoren voor groei hebt. Als je kijkt naar technologie, energietransitie, artificial intelligence. Er zijn een heleboel topics in de technologiehoek die denk ik groei zullen brengen. En die verandering zullen brengen. En een typisch verandering ook met opportuniteiten voor de private marktcategorie.
Ja. En het zullen niet alleen ontwikkelingen zijn die zich tot technologie beperken. De oorsprong zit in technologie, maar het gaat het hele bedrijfsleven natuurlijk raken. Alles gaat efficiënter worden en er ontstaan natuurlijk overal kansen op dat vlak.
Dat is precies zo. Technologie is van, als je denkt, je had een grote technologiebubbel 22 jaar geleden, 2001, 2002.
Ja.
Dit is anders nu. Hè? Ja. Het is precies zoals je zegt, technologie grijpt echt in de value chains van een heleboel bedrijven veel fundamenteler nu. En gaat veranderingen teweeg brengen waar we als private equity, private market investeerder, belegger van kunnen profiteren. Dat zie ik absoluut.
Ja.
Maar de logica van private equity, van het investeren in vaardigheden van mensen, geldt ook steeds nog voor klassieke bedrijven in de industriële hoek, in de dienstverleningshoek. Daar zien wij nog steeds hele goede opportuniteiten waar je bedrijven kunt laten groeien. En waar we ook goede rendementen mee halen.
Ja.
Het gaat niet alleen maar om high-tech.
Nee. Wat bij de binnenschiet, in ieder geval zo kijken we naar, is dat er ook dat AI ook wel een keerzijde heeft. Menselijk bijvoorbeeld, want dingen gaan veel efficiënter. Dus de vraag is wat er met de werkgelegenheid gebeurt. Maar je ziet ook allerlei andere ontwikkelingen die met AI samenvallen. Hoe kijken jullie daar weer vanuit die duurzaamheid naar, die voor de familie zo belangrijk is?
Nou, ik denk inderdaad AI, punt 1 moet je er zeggen. Iedereen, als je zegt AI en je vraagt aan 10 mensen hoe definieer je AI, krijg je 10 verschillende definities. Dus dat is een punt waar je al mee zit. Ik denk inderdaad, het heeft negatieve kanten. Wij hadden de eerste case nu dat er iemand bij ons belde en het was de stem van een van onze commissarissen.
Oh ja.
Maar het was niet onze commissaris. Ja, het was een met AI gefabriceerde.
Ja.
Die een aanwijzing had. Dat ging onze boekhouding. Die call kwam onze boekhouding in.
Ja.
En die stem zei van we moeten meteen een groot bedrag. Ging een groot bedrag overmaken naar dit en dit konto. Want er is die en die reden voor.
Ja.
En die commissaris is bekend bij ons. Dus die stem was bekend. Maar gelukkig dat onze boekhouders zeiden van ja. Die man gaat niet bellen, dit is mis.
Nee, hier klopt iets niet.
Het klopt iets niet.
Nee.
Maar dan zie je dus duidelijk een negatief aspect van.
En heel vaak lukt dat dus wel. Dus
wat wij doen is, wij kijken er zo tegenaan dat we zeggen van nou, wij hebben ook een heel team dat naar data management, data analytics en dus ook AI kijkt.
Ja.
En wij focussen op zogenaamde use cases. Dus wij kijken van nou, waar zitten er in onze processen? Waar zitten er elementen? Waar artificial intelligence kan helpen om efficiënter te worden.
Mm-hmm.
En dan proberen we daar een oplossing voor te vinden via AI.
Ja.
En zo onze kennis met de tijd op te bouwen.
Ja.
Maar wij zien duidelijk ook vooral op de security kant zien we de negatieve aspecten.
Ja, precies. Ja. Wat dan de keerzijde is, dat geeft ook weer investeringskansen. Maar het heeft vanuit, in ieder geval, dat is wel wat ons bezighoudt, vanuit maatschappelijk invalshoek ook wel echt wel keerzijden waar we als wereld wel oog voor moeten blijven houden.
Ja.
Ja. Los van AI, wat zie jij nog meer als investeringstrends richting de toekomst? Probeer als je nu zeg maar 5 tot 10 jaar vooruit kijkt, waar gaan we heen?
Nou, ik zou je zeggen, wij hebben ook niet de glazen bol om te zeggen van waar gaat de wereld in 10 jaar naartoe? Voor ons is eigenlijk het belangrijkste aspect is dat wij zien dat het concept, de logica van private equity, wat er ook gebeurt, en zeker als het moeilijker wordt, en die onzekerheden waar we het over hadden, waar we allemaal niet weten van hoe gaat dat over de komende 10 jaar uitpakken.
Nee.
Maar net in een wereld waar je die onzekerheden hebt, dat zien wij dat het concept, de logica van private equity, van privaatmarkt investeren, in vaardigheden van mensen die met die onzekerheden goed en professioneel kunnen omgaan.
Ja.
Met bedrijven kunnen werken, bedrijven kunnen laten groeien. Dat het nog belangrijker is en eigenlijk ook voor het behalen van rendement het instrument is in dit soort tijden. Dus ja, ik kan je vraag helaas niet beantwoorden. Maar ik denk dat je die logica blijft zien.
Ja.
En dat is voor ons eigenlijk het kernpunt.
Dus we hadden het in een van onze vorige podcasts, hadden het history repeating kwam daarin terug, van hoe herhaalt het verleden zich naar de toekomst. Dat geldt hier dus ook. Mm-hmm. Dat de kwaliteit van de selectie, want dat is uiteindelijk toch een kernpunt wat altijd goed gewerkt heeft bij jullie, maar ook bij ons, dat ook naar de toekomst toe echt een speerpunt zal blijven. Ja.
Kijk, ik denk, je kunt artificial intelligence hebben dat je erbij neervalt. En dat is allemaal heel belangrijk. En technologie is belangrijk. Uiteindelijk blijf je investeren in mensen.
Ja.
En onze business is om lange termijn relaties op te bouwen. Samen te werken met mensen die 1 professioneel zijn en weten wat ze doen.
Ja.
Maar op de andere kant ook gewoon fijne, aangename, prettige mensen zijn.
Precies.
En als ik iets geleerd heb, is dan in die 25 jaar is het nooit geld geven aan mensen die niet mag.
Nee.
Die je onsympathiek vindt. Daar ga je typisch de mis mee in. Dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste lessen.
Ja, precies.
In die 25 jaar geleerd hebben.
Ja, ja. Ja, daar kan ik me volledig in vinden overigens. Dus dat is zeker waar. Dat maakt ook je eigen leven een stuk leuker als je werkt met leuke mensen.
Precies.
Dus dat is dat alleen al. Vanuit een andere invalshoek. Je gaf aan dat private equity natuurlijk een fantastische wind in de rug heeft gehad 20 jaar lang. Nu is de rente weer omhoog. Dus private debt, dus het financieren van bedrijven. Dus niet het verstrekken van eigen vermogen, maar het financieren van bedrijven. Heeft daarmee ook weer een vlucht genomen. Want inmiddels krijg je weer hele behoorlijke rendementen voor het verstrekken van financiering. Dat is natuurlijk lang uit beeld geweest.
Ja.
Is dat ook een trend die jullie binnen LGT zien?
Is een trend die wij zien, heeft er ook mee te maken dat veel banken zich eigenlijk uit die business teruggetrokken hebben.
Mm-hmm.
Eigenlijk klassieke banken business om private equity transacties te financieren. Wij zien ook dat er steeds meer naar private credit investeringsmaatschappijen gaat.
Ja.
Ook wij hebben een business opgebouwd in de private kredietverlening.
Ja.
Vooral aan private equity transacties en private equity gefinancierde bedrijven. En je hebt natuurlijk inderdaad de hogere base rate. Hè, dat is één punt. Maar ook marges zijn zodanig dat je daarmee ergens 10% plus rendement kunt halen.
Ja.
Ik denk ook hier, zoals met alle dingen, moet je ook voorzichtig zijn. Want we komen natuurlijk uit een fase van historisch lage defaults.
Ja.
En ik denk dat dat ook wel gaat veranderen naar voren toe. Het leven wordt iets moeilijker.
Ja.
Dus je moet ook hier wel echt selectief zijn. Je kunt niet zeggen, nou, dit is risicoloos en doe dit maar en een heel groot aandeel van je totale portefeuille. Ook hier moet je weer selectief zijn. Ja,
dus het aantal faillissementen zou kunnen gaan oplopen. Dat lijkt logisch als dat ergens een keer gaat gebeuren. Ja. En juist dan is weer, dan komen we weer terug op die selectie. Juist dan is die selectie zo belangrijk.
Precies.
Maar als je dat dus goed doet, dan kun je, en dat is overigens ook onze ervaring, dan kun je in de private debt, private credit, het verstrekken van private financiering, 10, 12 tot 14% rendement maken. Wat natuurlijk heel behoorlijk is voor het verstrekken van schuld.
En wij hebben dus in dat Princely portfolio, hadden wij vroeger, toen we begonnen, hadden we een stuk high yield, een stuk convertible bonds.
Mm-hmm.
De convertibles hebben we er helemaal uitgegooid.
Ja.
High yield hebben we sterk gereduceerd. En hebben dat dus allemaal over de laatste 5, 6, 7 jaar sterker in private credit gestopt.
Ja. En jullie allocatie naar private markt is dus, wat je gaf aan, 20% dat je daarmee...
Zijn we mee begonnen.
En dat zit nu...
Nu zitten we tussen de 35 en de...
Tegen
de
40, dus dat is een heel fors percentage. Ja. Nou, misschien is dat een hele mooie afsluiter, Roberto. Dank voor jouw komst. Heb jij nog een slotgedachte of een opmerking die jij de luisteraar wil meegeven?
Nou, ik denk dat, wat ik eerder al zei, dat het heel belangrijk is dat je erop let met wie je investeert.
Ja.
Wat je ook doet, make sure dat je met mensen onderweg bent die professioneel zijn, maar die ook gewoon aangenaam, prettig zijn, qua karakter, qua integriteit, goed in elkaar zitten.
Ja.
Het blijft een mensenbusiness. En ik denk dat je als belegger daar heel goed op moet letten. Met wie doe je zaken en met wie doe je geen zaken.
Ja. Nou, wij kennen elkaar, daar hadden we het voor de podcast over, inmiddels 17 jaar volgens mij, dat we in 2007 voor het eerst samen investeerden. Dus nou, wat dat betreft gaan wij al heel lang terug. En kan ik jouw slotgedachte volledig onderschrijven. Dus dat is fijn om te kunnen constateren. Enorm bedankt dat je de tijd genomen hebt. Ik weet hoe druk je bent. Dus heel fijn dat je tijd genomen hebt om naar ons te komen voor deze podcast. Ik heb het een heel erg leuk gesprek gevonden. Ik hoop jij ook. En ik hoop dat dat ook voor de luisteraar geldt. Dat iedereen nu denkt, goh, dat was een leuke podcast. Dank in ieder geval voor het luisteren van deze podcast. En mochten jullie vragen als luisteraar hebben, kun je altijd vragen sturen naar podcast@klavers.eu. Dus dankjewel Roberto en graag tot een volgende keer.
Dankjewel Paul.